Maar nu eerst nieuws van deze week over Taiwan, wat u misschien is ontgaan. Wij zijn de oorspronkelijke volkeren van Taiwan en wij wonen hier al 6000 jaar. Wij zijn getuigen geweest van alle eerdere bezoekers aan dit eiland. De Spanjaarden, de Nederlanders, de Japanners en de Republiek China. Aldus de open brief aan de Chinese president Xi Jinping die deze week verscheen, waarmee de inheemse Taiwanese bevolking, zogezegd de Indianen van Taiwan, de Chinese president eraan wilde herinneren dat de Chinezen wat hen betreft nooit meer dan één van de vele bezettende machten op Taiwan zijn geweest.
Ja, en klopt het inderdaad dat er ooit in Taiwan bestond zonder Chinezen en zijn wij Nederlanders de Chinezen zelfs voorgegaan op dit kleine Aziatische eilandje. Ja, en wie anders dan Jan van der Putten, China-deskundige, Mr. China, moet ons helpen om hier wat helderheid in te krijgen. Jan, welkom. Jan, ten eerste die brief over wie Taiwan, aan wie Taiwan nou eigenlijk toebehoort. Hè? Deze brief waar jullie net een stukje uit voorlas. Die komt niet uit de lucht vallen. Waarom is deze discussie nu weer opgeleid? Dan kijk je me aan alsof ik een hele rare vraag stel. Maar
ja, de discussie is eigenlijk niet weg geweest sinds 1949. Ja. Het is een van de erfenissen eigenlijk van de Chinese burgeroorlog tussen de nationalisten en de communisten. En de communisten die wonnen in 1949 en de nationalisten met Chiang Kai-shek die vluchten naar Taiwan.
Maar had niet Xi Jinping ja, niet iets geroepen afgelopen week?
Ja. En dat was omdat moet je teruggaan eventjes, weer in de geschiedenis, maar dan tot 2016. Want toen werd mevrouw Tsai Ing-wen gekozen tot president van Taiwan en die behoort tot de oppositie, de Democratische Progressieve Partij. Die zou eigenlijk het liefst Taiwan onafhankelijk willen maken. Nou, dat is anathema voor Peking. Dat kan absoluut niet. Ieder Chinees kind krijgt met de paplepel ingegeven, grote,
ja,
dat Taiwan een onvervreemdbaar onderdeel is van China en tijdelijk eventjes een afvallige provincie is. Maar dat moet terug. Nou, sinds die mevrouw Tsai Ing-wen aan de macht is in 2016... heeft China offensief tegen Taiwan vergroot. Een isolementspolitiek. Heeft al 5 bondgenoten van de weinige die Taiwan nog had afgekaapt. Dus Taiwan is behoorlijk geïsoleerd. Internationale luchtvaartmaatschappijen, hotels die Taiwan op hun website afficheerden, moesten dat eraf halen, anders konden ze geen zaken meer doen met China. Nou ja, ga zo maar door. Bedreigingen, militairen, ja, spierballen. Nou,
en er was een brief deze week, toch? Of er was iets anders, niet een brief, maar er was een toespraak van.
Naar aanleiding van het feit dat 40 jaar geleden een mooie verklaring van China kwam van de vijandelijkheden zijn voorbij, we gaan nu naar een oplossing zoeken, een onderhandelde oplossing, sprak Xi Jinping dus een boodschap uit om duidelijk te laten maken, maar misschien was het een nationalistische afleider, want er zijn problemen in China, om duidelijk te maken dat Taiwan van China is, dat er het één China-beginsel dat moet worden in praktijk gebracht en dat dat gaat over onderhandeling van hoe Taiwan één kan worden met China.
Ja, want nu is het eigenlijk een soort oplossing van twee verschillende systemen in één land. Hè? Dat is eigenlijk de klassieke tussenoplossing.
Ja, de formule is destijds bedacht door Deng Xiaoping. Één land, twee systemen. En hebben de Taiwanese nooit gewild. Het is wel toegepast op Hongkong en Macau, hè, de vroegere koloniën. Nou zeggen de Taiwanese, kijk eens hoe het met Hongkong op het ogenblik gaat. Er gaat nauwelijks een dag voorbij of je ziet hoe groot de Chinese invloed is. En dat het steeds meer één land, één systeem wordt. Hè? Dat het systeem voor Hongkong steeds verder teloor gaat. Dus dat willen ze nog minder. En als je kijkt ook naar de peilingen in Taiwan. Nou ja, Xi Jinping mag nog zo roepen, onze landgenoten van Taiwan. Hè, want we zijn allemaal van de grote Chinese familie. Maar 3% van de Taiwanese wil eigenlijk bij China horen. En dan is er nog een 12,5% eventueel, maar na een hele lange tijd, hereniging. En het overgrote deel wil dus of de status quo of de onafhankelijkheid. Maar onafhankelijkheid is gevaarlijk, want dan krijg je een militair conflict.
Ja, en nou even naar de briefschrijvers toe. Kan je ons wat meer vertellen over wie er achter deze brief zit? Want dat zijn een soort van de Indianen van Taiwan, noemde ik ze. Moeten we ze zo zien? Een soort aboriginals, de oorspronkelijke volkeren die daar al 6000 jaar leven? Wie zijn die?
Nou, je zegt de Indianen van Taiwan. Inderdaad, ja. De Hollanders die 38 jaar de heer zijn geweest van Taiwan, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die noemden de inheemse bevolking ook de Indianen. Hè, ja. Of de Zwarte. Maar ja, dat zijn inderdaad mensen die komen uit Polynesië. Het hele eilandengebied. En zitten daar inderdaad al sinds duizenden jaren. Hebben zich vermengd met de achtereenvolgende koloniserende machten natuurlijk. En met de migranten die van alle kanten aankwamen zetten. Maar het zijn, laten we maar zeggen, ze hebben zich duidelijk afgezet tegen de bewering van Xi Jinping. We behoren tot één grote Chinese familie. Helemaal niet. En nog meer tegen de bewering van Xi Jinping van als het niet goed schiks gaat, dan ook kwaadschiks. Zegt hij maar, zei hij erbij, Xi Jinping. Maar Chinezen die vechten niet tegen elkaar. Dat is natuurlijk onzin. Kijk maar naar de Chinese burgeroorlog bijvoorbeeld. Maar goed.
Ja, maar hoe die Indianen, laten we ze zo even noemen. Hoe zijn zij dan anders dan de Chinezen op het vasteland, zullen we maar zeggen? Zien ze er anders uit? Lopen ze ook rond met veren?
Nou, of, zijn ze aan de alcohol, om nog maar even een cliché erin te gooien?
Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ze zijn behoorlijk geassimileerd in de loop der eeuwen. En klederdrachten, ik krijg de indruk dat die alleen nog maar voor toeristische festivals worden gebruikt. Maar er is wel een culturele opleving aan de gang. Talen hebben ze ook. Het zijn eigenlijk, hoeveel zijn het? Ik geloof wel 32 verschillende stammen, zullen we maar zeggen, etnieën. En die hebben samen iets van 26 talen, maar de ene taal na de andere sterft uit.
Maar ze verstaan elkaar wel?
Nee, want ze spreken toch echt Chinees onder elkaar. Zo is die assimilatie hier wel gegaan, ja.
Dus ze zijn ook net als eigenlijk de Indianen in Amerika bijvoorbeeld zwaar in de minderheid. Het zijn er niet. Om hoeveel mensen gaat het hier?
Nou, het zijn er volgens laatste tellingen iets van 530.000. Dat is 2,3% van de bevolking. 23 miljoen mensen wonen er op Taiwan. Taiwan is kleiner dan Nederland. Hè? En een groot gedeelte is ook bergachtig. Kan je nagaan hoe dicht bevolkt dat is. En ze breiden zich wel uit. Hè? Het wordt groter, een aantal.
Ja, oké. Okay. En je noemde de Nederlanders al even, want dat was inderdaad iets wat ons meteen opviel in die brief, is dat die inheemse Taiwanese op enigszins vermoeide toon alle eerdere bezoekers bezetters van het eiland opnoemen. En daarin worden ook de Nederlanders vernoemd. Wij hebben daar dus ook een tijdje gezeten, zullen we maar zeggen.
Ja. Het is geen Nederlandse kolonie geweest, maar gewoon een kolonie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die wilden overal handel drijven natuurlijk. Batavia, Japan waren ze. En die zochten een steunpunt. Maar ze hebben eerst geprobeerd om in China vaste voet aan de grond te krijgen. Ze hebben geprobeerd Macau te veroveren. Zijn ze door de Portugezen verslagen. Ze zijn aan de Chinese kust geweest. Zijn ze verslagen door Chinese admiraals. Uiteindelijk mochten ze zich op Formosa vestigen. Zo heette dat eiland. Ilha Formosa. Zij is Portugees, het mooie eiland. En dat deden ze dan inderdaad in 1624. Dus toen begon een Hollandse overheersing van Taiwan die 38 jaar heeft geduurd.
En ze noemen de Nederlanders voor de Chinezen. Ze hebben het over de Spanjaarden eerst, dan de Nederlanders. En dan pas komen de Chinezen aan de beurt. Betekent dat ook dat wij er waren voordat de Chinezen er waren?
Ja, onze voorouders, Jan.
Oké, goed. Nou, er zijn al Chinese immigranten vanaf 14e, 15e eeuw naar Taiwan, of Formosa, zoals het dan officieel heette, gegaan. Voornamelijk op zoek naar land en om de oorlogen in China te ontvluchten. En toen de Hollanders daar voet aan wal zetten in 1624, waren er naar schatting zo'n 25.000 Chinese immigranten. Dus wij waren niet de eerste, maar we waren wel de sterkste. Mm-hmm. Want wij hebben dus dat eiland vrij snel, of het grootste gedeelte van het eiland, vrij snel onderworpen. In het begin waren de inheemse stammen best bereid om met ons handel te drijven, want daar kwamen wij dus voor. Af en toe leidde dat ook tot conflicten. En op een gegeven moment hebben de soldaten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie strafexpedities georganiseerd, hele dorpen platgebrand. En toen heeft de rest van de inheemse bevolking zich overgegeven, gedacht: we kunnen beter maar met deze Hollanders samenwerken. Ja,
je noemde al een aantal Chinese arbeidsmigranten. Hebben wij als handige Nederlanders of onze verre voorouders dan nog extra migranten binnengehaald? Ja. Hebben wij als ware Taiwan bevolkt met Chinezen als arbeidskrachten?
Ja, dat is inderdaad het geval. En dat is een vrij uniek fenomeen in de geschiedenis van de kolonisatie. Want die Hollanders die hadden natuurlijk En moesten eten. En ze konden niet alleen maar worden bevoorraad vanuit Batavia. Alleen dat land daar, dat was heel moeilijk te bewerken. En daar hadden ze zelf geen zin in. En de inheemse bevolking was eigenlijk ook geen landbouwer. Was eerder jager. Ook jager op mensenhoofden. Headhunters. Koppensnellers, echt. En daarvoor moesten dus arbeidskrachten worden aangetrokken uit het Chinese vasteland. En er zijn toen advertentiecampagnes ongeveer zijn er georganiseerd om Chinese boeren die naar land zochten of die de oorlog wilden ontvluchten in China, om die naar Formosa te halen.
Dus Nederland heeft Taiwan ver-Chinees.
Ja, en toen kwamen er een hele hoop Chinezen. En dat weten we ook, omdat er op een gegeven moment een opstand was van Chinezen tegen de Hollanders. En die zijn door de Nederlanders samen met de inheemse bevolking, met soldaten van de inheemse bevolking, is die opstand onderdrukt. En daarbij is 10% van de Chinese bevolking toen omgekomen. Dat wil zeggen 4000 Chinezen, want de 40.000, terwijl een paar jaar daarvoor nog maar 25.000 waren.
Juist.
Er zijn toen wel 8 Hollandse soldaten omgekomen.
Toch ook wel.
Ja,
Wij zijn er ook niet helemaal brandschoon vandaan gekomen.
Nee.
Ja, Jan, als we dan een sprong in de tijd maken naar 1949... dan komt Mao Zedong aan de macht in China op het vasteland en dan vlucht Chiang Kai-shek, zijn nationalistische tegenstander, die vlucht naar Taiwan. Wat gebeurt er dan met Taiwan? Wordt het dan nog Chinezen? Brengt Chiang Kai-shek een hele hoop Chinezen mee?
2 miljoen, Jos.
Juist.
2 miljoen Chinezen die zijn toen naar Taiwan gegaan. En Chiang Kai-shek die dacht dat een tijdelijke basis was om van daaruit weer het Chinese vasteland te veroveren en gewoon weer door te gaan met wat hij was, namelijk president van de Republiek China. En Taiwan heeft officieel nog altijd Republiek China.
En hoe zit het dan? Hoe was dat toen voor de inheemse bevolking? Ik kan me voorstellen dat ze daar toen ook al niet blij mee waren.
Niet zo prettig, niet zo prettig. Nee, ja. Het was een hele harde figuur, Chiang Kai-shek. Eigenlijk, laat maar zeggen, de rechtse tegenpol van Mao. Vandaar dat de politieke erfgenamen van beiden het zo goed met elkaar kunnen vinden. Want ze zitten op het. Ze begrijpen elkaar, ze spreken dezelfde taal. Chiang Kai-shek had daar al een slechte reputatie. Want 2 jaar tevoren was daar een slachting onder tegenstanders van de regering. Was daar uitgevoerd, iets van 30.000 doden of zo. En de jaren daarop een witte terreur. 130.000 doden. Echt vreselijk. En de inheemse bevolking, daar had Chiang Kai-shek helemaal niks mee op. Hij vond het wilde, barbaren, die moesten snel ver-Chinezen. En ze moesten hun namen veranderen in Chinese namen. Hun culturele gewoonten afleggen. Nou ja, ga maar zo door. Dus eigenlijk was het een soort een culturele genocide.
Maar ze hebben toch een beetje overleefd dus? Anders waren er nu niet nog 2 of dat aantal wat we straks noemden. Er zijn er dus nog wel overgebleven.
Ja, er is meer dan een half miljoen.
En hoe hebben ze het nu?
Nou, sinds mevrouw Tsai Ing-wen, dus de president waar we het in het begin over hadden, is hun situatie zonder meer verbeterd. Zij is de eerste die erkend heeft dat Taiwan uit diverse nationaliteiten of diverse etnieën bestaat. Dat het niet monocultureel is. Ze heeft ook beloofd dat er het onrecht dat de inheemse bevolking is aangedaan historisch heel goed zal worden uitgezocht. Dat er eerherstel zal komen. Kortom, ze wil ze weer integreren in de maatschappij als volwaardige burgers.
Ja.
En niet als tweede of derde rangs figuren.
En ik kan me ook voorstellen, nu schrijven ze ook een brief aan Xi Jinping, dat het misschien die Tsai Ing-wen ook wel goed uitkomt. Dat er nu, om deze bevolking eruit te lichten, die eigenlijk een soort levend bewijs is van een pre-Chinees tijdperk.
Ja, daarmee ontkracht ze het argument van Xi Jinping dat wij zijn allemaal Chinezen. Ik bedoel, ja, je kan zeggen ze spreken allemaal Chinees, maar het komt uit diverse bloedgroepen, ook uit Hollandse bloedgroepen. Hè. Dat zijn van onze de sporen die wij daar hebben achtergelaten.
Nee, maar de inheemse zijn eigenlijk het levende bewijs dat de legitieme aanspraak van China niet legitiem is. Zo mag je het toch zien.
Zo wordt
het ook ingezet, wellicht.
Zo kan je het ook zeggen. En bovendien is het voor mevrouw Tsai Ing-wen wel heel handig om een wit voetje te halen tegenover het eigen Taiwanese publiek. Al zeg ik, zie wel, wij onderdrukken de minderheden niet, de etnische minderheden, zoals in China. Kijk wat er met de Tibetanen gebeurt. Op het ogenblik de moslims, de Oeigoeren in Xinjiang, met meer dan 1 miljoen mensen in concentratiekampen. Wij geven ze juist alle ruimte en zo. Nou, daar is toch wel wat op af te dingen. En het gaat niet helemaal goed, maar het is een stuk beter dan vroeger.
Goed, Jan van der Putten, bedankt voor je toelichting.